Voordat we beginnen met de aflevering, eerst dit. Wil jij ontdekken hoe andere organisaties nieuwe medewerkers verwelkomen? Ben je benieuwd naar de nieuwste onboarding trends? Kom naar Onboard Amsterdam, het grootste onboarding event van Europa op 14 november. Met 1000 HR-professionals, ruim 15 inspirerende sprekers en interactieve sessies. PeoplePower is er ook om podcasts op te nemen en jij als PeoplePower luisteraar krijgt een speciale korting van 30%. Koop nu je tickets via onboardamsterdam.nl en gebruik de code PeoplePower aan elkaar. Zie ik je op 14 november?
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower met Glenn van der Burg.
Kan techniek de krapte op de arbeidsmarkt oplossen? Binnen steeds meer sectoren wordt daar hard aan gewerkt. Techniek biedt veel tools die niet alleen maar tijd, maar ook werk besparen. Maar hoe zit dat in de toekomst? Welk effect heeft de inzicht van techniek over pakweg, ja, luister goed, 50 jaar op de arbeidsmarkt? Hoe ziet die techniek er dan uit? Wat is die techniek dan eigenlijk wel? En wat zien we daar nu al van? Voor de antwoorden op deze vragen heb ik twee experts uitgenodigd. Joop Schippers is hoogleraar arbeidseconomie aan de Universiteit Utrecht. En Hajo Reijers is hoogleraar Business Process Management en Analytics. Dat is een hele mond vol. Ook aan de Universiteit Utrecht. Fijn dat je luistert naar PeoplePower.
PeoplePower met Glenn van den Burg.
Nou, Hajo en Joop, fijn dat jullie er zijn. Ja, jullie gaan iets doen wat academici normaal, een beetje wetenschappers een beetje spannend vinden. Jullie gaan voorspellen. Maar wel op basis van hoe je graag zou willen dat het er over 50 jaar uitziet. Dus we gaan 50 jaar vooruit in de tijd. Nou, 2023, 2073. Ik schat een beetje in, Hajo, misschien die is nog aardig fit. Maar ik denk dat ik ben dan 101. Nou, ik denk dat ik dat niet ga halen met mijn levensstijl. Joop, jij bent ietsje ouder, dus jij gaat dat waarschijnlijk ook niet halen. Hajo? Ja, net aan niet, hè? Waarschijnlijk.
Net aan niet. Hoewel we onderschatten hoe oud we worden.
Oh.
Dus je ziet dat er nog steeds sprake is, mensen die de 65 of de 70 halen, dat die ook nog steeds nog weer ouder worden. Dus als jij denkt, ik word geen 100, nou, dat zou zomaar toch kunnen gebeuren.
Ja, misschien maak ik het nog mee. Nou, dat is helemaal leuk. Dan kan ik checken over 50 jaar
of het
klopt. Technologie, dat is natuurlijk een heel breed begrip, hè, Hajo. Ik kan me voorstellen dat mensen daar een beeld bij hebben. Die denken, zien misschien een machine voor zich. Wat zie jij voor je als we het over techniek hebben?
Ik denk bij technologie ook aan data. Aan gegevens, aan algoritmes. Je kunt ook heel fysiek denken aan robots die met ons samen gaan werken. Maar je ziet technologie ook in het openbaar vervoer. In allerlei apparatuur waar we mee interacteren. Dus het heeft heel veel verschillende vormen. Ikzelf als informaticus denk ik vooral aan de ontwikkeling van technologie op het gebied van informatieverwerking. Hoe we informatie tot ons nemen. Hoe we informatie gaan delen. Met elkaar communiceren. Dus dat is eigenlijk het gebied waar ik zelf denk ik het meest comfortabel mee ben. Ik ben eigenlijk heel erg blij dat je de periode van 50 jaar hebt gekozen. Ik hoop dat niemand mij, als ik dan nog leef, op die termijn nog gaat checken. Van wat heb je daar dan van onzin gespuit die tijd.
Ja. Joop, de arbeidsmarkt over 50 jaar. Zijn we dan weer een beetje genormaliseerd?
Het is op zich zo dat de demografische ontwikkeling dat die ertoe leidt dat we de komende 20 jaar nog te maken hebben met een hele krappe arbeidsmarkt. Dus eigenlijk te weinig aanbod om al het werk te doen. En dat wordt na 2050 wordt dat allemaal weer iets stabieler. Ja, we weten natuurlijk niet wat er nog aan rampen over ons komt. Ik bedoel, het kan natuurlijk als het met het klimaat bijvoorbeeld helemaal misloopt. Dat er bij wijze van spreken een soort barensstaking optreedt. Dat mensen geen kinderen meer willen krijgen. Ik bedoel, en dan kan het ineens heel rap gaan. Maar als we de klimaatproblemen bijvoorbeeld een beetje oplossen, dan mag je verwachten dat het ongeveer op deze manier blijft voortgaan. En dan hebben we vanaf 2050 weer enigszins een evenwicht.
Nou, laten we eens even gaan dromen. In 2073, dan werken we waarschijnlijk nog steeds. Nou ja, dat is al een aanname. Hè? Alles wat je nu gaat bedenken is al een aanname. Maar droom eens mee. Want we kunnen natuurlijk ontwikkelingen doordenken. En dan denken, nou, het zal er zo ongeveer uit laten zien. Ik vind het altijd interessant om te bedenken, hoe zouden we het willen hebben? Dus denk eens met me mee. Hoe zou jij het willen hebben? 2073. Technologie en werk. Hoe droom eens mee.
Ik denk, als ik over een periode van 50 jaar denk. En ik probeer inderdaad te volgen hoe jij daarover denkt, Glenn, dat je niet de ontwikkeling die je nu ziet probeert te extrapoleren. Maar als ik nou denk van hoe zou het nou het liefst willen hebben? Als ik denk aan werk, dan denk ik aan, laat ik me op mezelf betrekken, aan allerlei dingen die altijd de hele dag door fout gaan. Je hebt informatie, je weet dat je iets gelezen hebt, je weet niet meer waar. Je hebt iets met iemand afgesproken, maar je weet niet meer precies wat. Of er is iets afgesproken, je zit te wachten op iemand anders die daar niet mee komt. Er zijn eigenlijk allerlei soorten imperfecties die eigenlijk je hele werkdag beïnvloeden. Als ik dan denk, wat zou technologie nou eigenlijk kunnen doen om dat werk eigenlijk veel vloeiender laten verlopen, dan denk ik dat technologie, een soort wensbeeld dat ik heb, is dat die technologie eigenlijk allerlei dingen gaat corrigeren. Eigenlijk aanziet komen dat er dingen misgaan, dat er dingen ontbreken, dat mensen op elkaar zitten te wachten of niet helemaal dingen helemaal duidelijk zijn. En dat daar eigenlijk, om jou als mens eigenlijk te equiperen, om het jou zo effectief mogelijk te maken, is dat er de hele tijd technologie bezig is om allerlei corrigerende acties te maken, zodat als er dan iets heel bijzonders gebeurt, namelijk dat jij en ik nog aan het werk zijn en iets moeten doen, dat dan ook de omstandigheden gecreëerd worden om dat zo goed mogelijk te doen. Om alles eigenlijk uit die paar minuten of dat uur te halen waarin iemand zich aan werk overgeeft, om dat goed te laten verlopen. Dus technologie als een soort grote corrigerende factor van eigenlijk alles wat er in het dagelijks leven op dit moment eigenlijk nog fout loopt.
Ja, dan hoor je eigenlijk ook zeggen, niet op het moment dat je erachter komt, maar al ervoor.
Precies.
Dus het strijkt de plooien glad voordat jij doorhebt dat er plooien zijn.
Ja, dus zoals je nu eigenlijk kijkt naar de interactie tussen mensen en technologie om werk te doen, dan is het vaak is het zo dat de mens het initiatief neemt, technologie inschakelt om ondersteuning te krijgen, documenten ophaalt of misschien een robot aanzet om een auto te gaan assembleren. Dan zal het eigenlijk anders zijn dat de technologie eigenlijk de hele tijd al aan het monitoren is wat er gebeurt. Ontwikkelingen aanziet komen, weet ook wanneer mensen eigenlijk weer in de loop komen, om zo te zeggen, en dan eigenlijk de omstandigheden creëert om dan daar het meeste uit te halen. Dus dan is het eigenlijk een omdraaiende technologie is altijd aan. En de mensen, hopelijk tegen die tijd, die zullen af en toe zullen ze iets doen wat cruciaal is, dat technologie nog niet voor zijn rekening kan nemen. En dan moet er ook het meeste uitgehaald worden. Dus technologie wordt dan in feite wordt de gladstrijker van en de verbeteraar van de effectiviteit van mensen.
Ja, en dan denk ik gelijk dat er ook heel veel werk wat er nu is, dat is dus dan niet meer nodig.
Nee, dat klopt.
Dus alle veel administratie is natuurlijk al weg, maar alle administratieve processen. Ik heb van het weekend weer mijn bonnetjes zitten doen. Nou, dat is allemaal verdwenen. Dat hebben we niet meer.
Ja, klopt.
Joop, droom eens mee. Wat heeft technologie dan aan plooien glad getrokken in de arbeidsmarkt waarvan jij nu denkt, ja, dat is nog steeds vreselijk dat het bestaat?
Nou, dat sluit wel een beetje aan bij wat Hajo zegt. En waar we natuurlijk al heel lang zien dat de rol van technologie steeds een belangrijke is. Dat is het voorkomen van onaangenaam, zwaar, gevaarlijk werk. We doen nu veel minder van dat soort werk dan vroeger. Maar er zijn nog steeds mensen die inderdaad wel werken in de kou en de nattigheid en de weet ik het wat doen. En ik denk dat we daar mede dankzij die technologie over 50 jaar in belangrijke mate van af zijn. Ik denk dat het hele schoonmaakwerk, om maar eens even iets te noemen, dat vrijwel geautomatiseerd zal zijn. Omdat we onze huizen en kantoren anders bouwen, anders inrichten. Met systemen die dat dan ook op een goede manier kunnen schoonhouden. En dat we in het vervolg van de stofzuigrobotjes, dat we veel meer van dat soort dingen gaan doen. Ja. En dat betekent voor het totaal van het werken, wat mij betreft, dat we vooral werk doen, activiteiten ontplooien waar we ook lol in hebben. Waarin we, ik zal maar zeggen, het beste van onszelf naar voren kunnen brengen. Ja. Niet allemaal routine dingen. Maar waarvan je zegt van, goh, maar dat is nou eens een interessante puzzel. Waar we eens voor samen rond de tafel gaan zitten om dat samen op te lossen. Ik denk en ik hoop en verwacht dat die technologie ook nog vooral iets is wat door ons aangestuurd wordt. Ik bedoel, er zitten misschien een aantal autonome processen in, maar daar kan Hajo vast dadelijk veel meer over zeggen. Maar waarmee het dus ook nog steeds zo is dat er dus op een gegeven moment dingen zijn waarvan je zegt van ja, goh, maar dit weet de computer niet. Want dit vergt een afweging, een menselijke afweging waar ethische aspecten aankomen, aan te pas komen, dingen die met... moraal te maken hebben met politieke keuzes. En dat we ons daar dan ook als mensen op focussen.
Ja, ja. Ja, het grappige is natuurlijk dat heel veel van de dingen waarbij je eigenlijk nu, tenminste probeer ik een beetje over na te denken, Hajo. Mm-hmm. Heel veel dingen waar we nu mechanisch bezig zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan autorijden. Dus toch voor een belangrijk gedeelte is dat een mechanische activiteit die je doet. Je moet een stuur bewegen, je moet op een rem drukken. Er komen natuurlijk steeds meer systemen die dat anders gaan. Hè? Dus mobiliteit is volgens mij ook zo'n ding waarvan je zeker over 50 jaar... Ze hadden verwacht dat het al veel sneller zou zijn. Maar over 50 jaar kun je toch wel verwachten dat we niet meer hoeven te schakelen en hoeven te sturen tegen die tijd. Dat is weg. Behalve als we er lol in hebben.
Nou ja, technologisch gezien zou dat kunnen. Maar waar ik nou wel een beetje mee zit te worstelen is dat we... Als we het nu allemaal opnieuw zouden bouwen, hoe onze steden aan elkaar zaten, hoe onze vervoersnetwerken zaten, dan denk ik dat we eigenlijk die kant op gaan zoals jij dat beschrijft. Maar wat ik moeilijk vind, is dat we proberen te evolueren van de situatie zoals die nu bestaat. Ja, ja. Ik denk zelf, ik ben daar helemaal geen expert op dat gebied, maar ik denk zelf dat het nooit gaat gebeuren, dat als zolang wij mensen laten fietsen in Amsterdam, dat het nooit gaat gebeuren dat er zelfrijdende auto's ook tussendoor gaan rijden. Dat kan niet. Dat gaat niet lukken. Er is al een soort afweging altijd moeten zijn van mensen van, ga ik nu de regels overtreden of blijf ik hier voor altijd vaststaan op het spuit? Ja, ja. En dat is iets dat je een computer denk ik helemaal niet kunt aanleren. Dat het oké is om af en toe de regels naast je neer te leggen.
Ja, of andersom, hè? Om iemand voor te laten terwijl hij geen voorrang heeft.
Dit gaat alles fout.
Die oudere mevrouw, die staat al zo lang te wachten. Ik ga toch even remmen, ook al was dat niet de bedoeling.
Maar het is wel interessant, want hierdoor zie je eigenlijk dat misschien technologisch dingen wel kunnen, maar dat je ook met een bepaalde historie moet rekenen. Over 50 jaar, je kunt natuurlijk op een gegeven moment een reset doen. Dat je zegt van, we gaan nu, dat wordt af en toe in sommige landen gedaan. We verplaatsen een hoofdstad of we bouwen een stad in het middel van nowhere. Nou, dat kan in Nederland niet zo makkelijk. Maar ik kan me voorstellen dat je voor een bepaald deel een reset ergens doet. En zegt, we beginnen met een totaal nieuw systeem om iets te maken. Maar we zijn wel gebonden aan onze historie. Hoe dingen zijn gevolgd. Ik zal nooit vergeten dat ik ooit in een taxi zat in Londen. Dat twee Amerikaanse toeristen ook met mij in die taxi zaten. En dat die mensen zaten te klagen. Waarom zijn die straten hier toch zo smal? Auto's kunnen elkaar helemaal niet passeren hier.
Ja, onhandig. Ja,
onhandig. Ja. Maar ik denk niet dat wij over 50 jaar die gebouwen naar beneden gaan halen om maar auto's en vrachtwagens daar makkelijker te laten passeren. Zo gaat het niet.
Ja. Nou. Sterker nog.
Aan de andere kant zie je natuurlijk wel dat bijvoorbeeld bij het aanleggen van de Bijlmer. En je ziet dat bij spreken maar Almere of zo. Nog nieuwe steden, nieuwe wijken in steden. Wel bijvoorbeeld het scheiden van vervoerstromen. En dan kun je natuurlijk voor het autogedeelte zou je bij spreken wel kunnen kiezen voor een technologisch geavanceerder manier van verplaatsen.
Ja. Ja.
En dan kun je nog steeds daar onderdoor of overheen.
Ja.
Of, heb je dan een gescheiden systeem waar wij ons ouderwetse gedrag kwijt kunnen?
Ja.
Nou, de vraag die eigenlijk gelijk naar boven komt borrelen is natuurlijk. Want zoals jij het schetst, wordt er heel veel werk gedaan terwijl wij het niet doorhebben.
Ja.
En dan worden we ingeschakeld voor onze briljante mensheid op het moment dat het nodig is.
Klopt. Ja, zo zie ik het.
Wat zijn dan die momenten dat je... want dat is natuurlijk waar mensen soms ook een beetje bang voor zijn. Hè? Dat ze denken, dan is er straks helemaal geen werk meer. Dan moet het werk gaan verdelen. Dan wordt het hebben we geen arbeidsmarkt schaarste. Maar dan hebben we ineens een overvloed aan mensen. Dus wat kunnen wij in over 50 jaar... wat nog steeds niet of niet zo goed gedaan kan worden door technologie?
Er zijn een paar dingen. Joop geeft eigenlijk al een beetje een schot voor de boeg. Er zijn dingen waarvan we zelf zullen willen dat wij dat blijven doen. Dat gaat om oordelen vellen. over...
Maar die zegt iets mooi, dat willen wij.
Dat willen wij.
Dus we kunnen het wel op zich wel uitbesteden, maar we willen het zelf blijven doen.
Nou ja, een van de grote gevaren is, en daar komen we misschien nog wel over te spreken, is dat we bepaalde dingen wel uit handen zouden kunnen geven. En dan misschien moet je objectief zien van, nou, dan gaat het eigenlijk niet eens zo vaak mis. Maar dan is het niet meer een beslissing die we zelf nemen. Ik denk dat dat dingen zullen zijn die we graag willen doen. Dat heeft met oordeelsvorming te maken. Dat heeft met goed en kwaad. Je kunt denken aan rechtspraak. Maar ook aan hoe we naar elkaar kijken. Hoe heeft iemand het gedaan? We zullen blijven beoordelen. We zullen elkaar blijven moeten helpen. Om te groeien in een rol. We zullen elkaar moeten blijven opleiden. En heel veel voor dat soort oordeelsvorming. Denk ik dat het heel belangrijk is dat er een menselijke component in blijft zitten. Dat willen wij graag zelf. Ik denk ook al zie je ontzettend veel voorbeelden van hoe knap het is wat nu met grote taalmodellen en die generatieve AI wordt gedaan. Hoeveel dingen worden gecreëerd. Sommige dingen zien er ook prachtig uit als je teksten laat schrijven, lyrics. Maar er zijn ook hele grote gaten. Ik weet bijvoorbeeld dat het ontzettend moeilijk is om een computer een goede grap te laten creëren. dat lukt, dat moet je maar eens proberen. Geef een ChatGPT, geef een paar ingrediënten om een goede mop te vertellen. En het wordt iets heel flauws.
Hmm.
Ja, dus ik denk ook dat we straks ook, behalve dingen zijn die we graag willen blijven doen, dat er ook behoefte zal blijven zijn aan dingen die wij als mensen echt heel goed kunnen. En waar ik ook zelfs denk dat in 50 jaar computers niet heel erg goed in gaan worden. En dat heeft toch met creatieve vermogens te maken. En dat heeft ook met iets anders te maken. Iets wat ik denk inherent moeilijk is voor computers en voor computermodellen. Is om eigenlijk gebieden die totaal het eerste gezicht totaal niet met elkaar samenhangen. Om die met elkaar te verknopen. Dus om totaal nieuwe relaties te leggen tussen verschillende vakgebieden. Nou ja, wij zien dat zelf, Joop en ik zien dat ook in de wetenschap. Juist doordat je met experts vanuit hele verschillende vakgebieden bij elkaar komt, kom je eigenlijk tot hele nieuwe dingen die vanuit de afzonderlijke vakgebieden niet bedacht hadden kunnen worden. En dat is denk ik een soort menselijke kracht waarvan we denk ik heel graag willen blijven profiteren.
Ja. Je noemde even ChatGPT. Hè? Dat is natuurlijk allemaal hartstikke in. Iedereen heeft het erover. Iedereen verbaast zich. Dat is natuurlijk allemaal. Dat is natuurlijk nu, het leuke is dat we nu gaan er mensen mee aan de slag. En die gaan natuurlijk allemaal rare vragen stellen.
Ja.
Zie je daar nou al gekke dingen in gebeuren? Waarvan je zegt van ja, dat hebben ze. Dat kan dat. Dat, er kan heel veel, maar er kunnen ook dingen niet.
Ja, er zijn heel veel verschillende voorbeelden van. Een van de voorbeelden heeft te maken met de manier waarop zo'n model in elkaar zit. Is dat er relaties gelegd worden tussen bestaande stukken tekst. Maar dat het heel moeilijk is voor dit soort taalmodellen om te beoordelen welke teksten eigenlijk bij elkaar moeten horen. Niet uit elkaar geknipt kunnen worden. Dus in de wetenschap zien we het voorkomen van zogenaamde hallucinaties. Dat artikelen worden verzonnen. Die helemaal niet bestaan, maar die heel erg plausibel klinken. Nou, dat heeft hem te maken met hoe zo'n model wordt gecreëerd. Iets anders.
Maar dan wordt er zeg maar een deel van een tekst toegevoegd aan een deel van een andere tekst. Die wel een relatie met elkaar hebben, maar die je niet los van elkaar mag zien.
Die je niet los van elkaar zou mogen zien. Nee. Maar dat is heel moeilijk om dat onderscheid te maken. Als wij de zinnen spreken, bijna bij elke zin die ik nu spreek, die kun je ook weer in een andere context zou die ook kunnen plaatsen. En sommige zinnen kan dat helemaal. Hallen helemaal niet. Dat is een beperking. Een hele andere beperking, die is ook heel erg leuk, is dat die taalmodellen worden getraind op een groot corpus, op een grote collectie van zinnen en woorden. Maar die zijn altijd aan tijd en plaats gebonden. Dus zeker als je met dat soort modellen gaat praten over dingen die bijvoorbeeld gebeurd zijn na het laatste moment dat beschreven is, kun je daar vind je daar soms helemaal niets over, helemaal geen antwoord. Of soms wordt er eigenlijk krijg je informatie terug die achterhaald is. Ja, dus als er nu, laten we zeggen, als tot 2020 er tekst verzameld wordt over een bepaald vakgebied. En in 2021 is er een grote ontdekking
grote doorbraak,
gedaan. Een grote doorbraak gedaan.
Higgsdeeltje of zo. En dan zie je, zit er net voor. Ja.
Zit er net voor. Dan krijg je die informatie niet. Dus ook eigenlijk over allerlei, dus dat is een hele andere nieuwe beperking. Over allerlei dingen die heel recent zijn. En die zich helemaal niet goed verhouden tot wat er al is overgenomen. Kun je helemaal geen betrouwbare informatie krijgen.
Ja.
En wat ik denk dat ook zal gebeuren, is dat er weinig nieuwe dingen gecreëerd worden. Als je naar onze taal kijkt, we hebben een paar weken geleden, misschien is het alweer een paar maanden, bij het overlijden van Wim de Bie, is nog eens, nou ja, laat ik zeggen, op een rijtje gezet van wat zijn bijdragen zijn aan de vernieuwing van de Nederlandse taal. Dan zie je dat er dus op een gegeven moment gebruikt zo iemand een woord, wat eigenlijk niet een bestaand woord is, maar een combinatie van, nou ja, laat ik zeggen twee begrippen die eigenlijk uit een heel andere hoek komen. Dat zal zo'n taalprogramma dus niet voor elkaar krijgen. Nee. Daar heb je die menselijke creativiteit voor nodig om iets heel onverwachts te doen. En nou ja, sommige dingen beklijven daar dan van. En die komen op een gegeven moment terug in de tikken van talen. En andere die verdwijnen weer omdat ze niet zo succesvol zijn. En daar heb je dus toch steeds mensen voor nodig.
Ja. Gelukkig maar dat we nog nodig zijn. Anders moeten we het vakantie gaan vieren. Daar wordt ook niemand blij van. We gaan zo met Hajo Reijers en Joop Schippers verder praten. Om te kijken van nou, als dit een beetje het beeld is over 50 jaar. En dat hebben we dan in een kwartiertje gedaan. Hè? We zijn nog niet klaar, maar dan hebben we een beetje een beeld. Wat zien we dan nu al gebeuren wat toch die richting uitgaan? Dat hoor je zo.
Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
Professor Joop Schippers en professor Hajo Reijers. Twee proffen in de studio, beide van de Universiteit Utrecht. We praten over hoe technologie invloed gaat hebben op ons werk. En dan niet in de negatieve zin, maar wat we graag willen. We hebben net even gekeken, Hajo, naar de toekomst. Nou, even, 20 minuutjes, best lang voor zo'n programma. Voor jullie is dat natuurlijk veel te kort als je het hebt over wat er voor 50 jaar gaat gebeuren. Maar ik vond het wel mooi, hè? Dus jij schetst een beeld van technologie zorgt dat het werk altijd doorgaat. En op het moment dat er menselijk handelen nodig is, dan hoor je het wel. En alle plooien, alle gedoe wat we nu in ons werk tegenkomen, is allemaal glad gestreken. Nou, heerlijk. Als ik dan denk hoe het nu gaat. Kijk, een van de dingen die mij gewoon frustreert is dat we zoveel technologie eigenlijk al hebben. Dat er zoveel software gemaakt wordt. Maar op het moment dat wij een afspraak met elkaar moeten maken, ook wij met z'n drieën overigens, dan is er iemand heel druk bezig om iedereen te bellen. En dan komen de data en die sturen we gewoon nog oldschool via de mail en zo. Dus dat hebben we nog niet voor elkaar. Dat we gewoon zeggen, oké, we willen Joop, Hajo en Glenn in de studio in Hilversum. En je drukt op een knop en je zegt, nou, dit is de datum die past. Dus wat zien we dan nu wel al van wat er in de toekomst aan plooien gladgestreken gaat worden?
Nou, laat ik één stapje terug doen. Ik denk dat als je dat toekomstscenario van die technologie die alles gaat gladstrijken en dingen voor je in de stijgers zet. Ik denk wat daarvoor nodig is, is dat die technologie een heel persoonlijk begrip heeft van individuen. Van ons, in dit voorbeeld van het plannen van een afspraak, heel goed doorheeft wat onze beperkingen zijn, wat onze voorkeuren zijn. En eigenlijk dat persoonlijke, of laat ik het dan iets algemener noemen, het contextsensitieve, dus het specifieke van ons als mensen die bij elkaar moeten komen, dat er een trend is om informatie bij te houden en te gebruiken die dus heel specifiek toegespitst is op jou of op mijzelf of op Joop, dat is een trend die je echt al wel kunt zien. Ik noem het voorbeeld van de smartwatches. Die smartwatches zijn er al een hele tijd en dat heeft heel lang niet aangeslagen. En nu zie ik ook in mijn kenniskring, zie ik toch mensen daar nu toch aan beginnen. En wat vinden ze eigenlijk allemaal het leukst? Iedereen vindt het interessantst dat zo'n horloge eigenlijk hele specifieke informatie over jou opgeeft. Hè? Mijn zwager die rent heel veel. Nou, die vindt het leuk om al die records bij te houden. Een collega van mij die post dat ook altijd in onze groep. Hè? Ik heb weer een persoonlijk record gebroken. En ik zelf vind het bijvoorbeeld heel erg leuk dat mijn stressmeting met zo'n horloge plaatsvindt. Ja, dat zie ik dan ook inderdaad als mijn stress oploopt bij een bepaalde vergadering.
Hoe is het nu?
Dit gaat niet goed. Nee, nu is het oké.
Nu gaat het goed.
Nu is het oké. Maar die persoonlijke op jou toegespitste, dat verzamelen van informatie en dat het op een bepaalde manier ook toegankelijk is. Want die stressmeter, die zou ik bijvoorbeeld beschikking kunnen stellen aan mijn huisarts. Die misschien op basis daarvan ook wel plant wanneer hij of zij mij wil zien.
Ja.
Dat is de kern, denk ik, van die digitale assistenten. Die ik voor me zie, die digitale assistenten zullen een heel persoonlijk begrip moeten krijgen van onze specifieke situatie, onze wensen, onze eisen, onze beperkingen. En die personalisatie van informatie, die zien we overal. Dat is ook.
Maar eigenlijk zeg je, hè, wat bedrijven nu gebruiken, Booking.com, die weet waar je bent geweest. Die weet wat je aangeklikt heeft. En vervolgens krijg je allemaal suggesties.
Ja.
Maar dat is natuurlijk gewoon om meer dingen te verkopen. Jij zegt eigenlijk die technologie die wordt meer om jou heen gebouwd.
Precies.
Om jou van dienst te zijn. Om te zeggen van goh, het is weer bijna de meivakantie. We hebben hem net gehad. Maar stel je voor, die komt er over 3 maanden aan.
Ja.
Wil je dit jaar nog weg? Ik heb alvast even voor je bedacht waar je nog niet geweest bent.
Ja, ik vind dat je dat heel goed beschrijft. Dat wordt dus een omdraaiing. In plaats van die organisaties om ons heen, die wij als consument en als burger dingen over ons verzamelen, zodat zij beter kunnen werken, zal in een soort democratisering, denk ik, steeds meer onze eigen informatie worden. En ook steeds meer ons eigen initiatief over wat we willen delen, wat we willen weten, wat we willen bereiken. Dus dat soort technologie zal steeds eigenlijk toegankelijker worden voor ons als individuen zelf. En dat is ook een trend die je ziet. Dat ChatGPT, daar vertelde je zelf ook van. Daar is bijvoorbeeld een persoonlijke tool, een app voor beschikbaar. Die is dus individueel beschikbaar voor onszelf.
Ja.
En dat zie je met eigenlijk, nou, als je 50, 60 jaar teruggaat in de automatisering, waarin er eigenlijk alleen maar IT-systemen voor grote banken waren ontwikkeld. Die waren alleen maar beschikbaar voor een hele organisatie als geheel. Zie je ook steeds meer dat allerlei hele krachtige apps eigenlijk beschikbaar zijn op onze telefoon.
Ja.
Dus dat omdraaien van die technologie, maar in zekere zin wel doorgetrokken van wat bedrijven al doen. Die persoonlijke informatie verzamelen om meer de spullen aan ons te voorkomen. Die gaat hopelijk ten dienste van onszelf komen.
Ja. Joop, zie je diezelfde beweging naar... Ja, want ik zo'n persoonlijke assistent... die zou je ook kunnen vertalen naar een soort persoonlijke coach. Die je vertelt hoe het met je is. Maar die je ook vertelt waar je eigenlijk goed in bent. Dat is natuurlijk wat we ook in werk nodig hebben. Of misschien die je advies geeft over waar je in zou moeten gaan ontwikkelen. Suggesties daarvoor geeft. Zie je dat al gebeuren? Komen we daar steeds meer stappen dichter bij het echt helpen van mensen in de keuzes maken in hun carrière?
Ja, wat je wel ziet, dat is dat er collega's ook bezig zijn met het ontwikkelen van portfoliosystemen, waarin je dus bij wijze van spreken opslaat van waar je gewerkt hebt, wat voor opleiding je gevolgd hebt enzovoort. En dan is de volgende stap dat... ik zou maar zeggen, vanuit het systeem er ook dat je geattendeerd wordt op het feit van goh, je hebt toen die en die cursus gedaan en in september is er een vervolgcursus. Zou je het interessant vinden om daaraan mee te doen? Ik bedoel, nu moet je dat vaak nog zelf vinden of moet je HR-manager je erop wijzen. Maar dat kun je natuurlijk ook in een systeem onderbrengen. En de lastigheid zit hem nog in het feit dat wij daar ook niet altijd even goed mee om kunnen gaan. Ik bedoel, je kunt dit beschouwen als een aanbod, als een suggestie. En je kunt ook kribbig reageren en zeggen van ja, waar bemoeit dat systeem zich mee? Ik bepaal zelf wel waar ik naartoe ga. En dat zie je natuurlijk terug bij al deze dingen. Ook bij het voorbeeld van, die agenda bepalen. Waarom gaat het vaak mis bij het maken van zo'n afspraak? Omdat je dan een van de deelnemers er plotseling iets tussendoor gooit van... normaal kan ik altijd op vrijdagmiddag. Maar die vrijdagmiddag...
Net weer niet.
Dan ben ik op weg naar Amsterdam, want dan moet ik om zo laat bij de opera zijn. Je moet het dus ook, heb je nodig dat mensen er op een bepaalde manier, laat ik zeggen, open voor staan en het niet wegwerpen. Ja, dat mogen ze overigens ook doen. Dat zal dus iets zijn waarvan je zult moeten zien van goh, hoe gaat dat? En wat we bijvoorbeeld nu al zien, is dat bij wijze van spreken de jongere generatie daar veel minder afkerig van is dan de wat oudere generatie. Ik bedoel, ouderen die zeggen nog van ik bepaal het zelf wel. Die zijn sowieso van de generatie van ik bepaal het zelf al. En die jongeren die hebben vaak, ik mag natuurlijk niet helemaal generaliseren, maar laat het maar over mij komen. En ik surf over de golven van al die informatie wel naar mijn doel toe.
Ja, ik moest gelijk denken toen jij zei van de mensen worden aangetast in de autonomie en die denken wat bemoei je mee. Het is wel een tijd geleden, maar jullie zijn gelukkig oud genoeg om het meegemaakt te hebben. Ik moest aan dit paperclipje van Microsoft denken. Kun je dat nog herinneren? Dan zat je in je beurt en zo. En dan kwam dat ding weer pling. En die had dan een tip voor je. Nou, daar werd ook iedereen helemaal gestoord van. Terwijl het idee natuurlijk best wel goed was.
Maar ik denk ook dat wat er zo irritant was aan die paperclip, is dat het, in zekere zin was het advies. Maar het was voor jouw gevoel, waar je op dat moment mee bezig was, was het bij lange na niet het belangrijkste wat je wilde weten. Je was eigenlijk bezig om het na te denken over hoe je een bepaalde moeilijke brief nou eens even op poten, hoe je die ging formuleren. En wat zegt die paperclip als je, hè, als je een automatische hoofdletters aan wil zetten?
Ja, dan moet je dit doen.
Moet je dit doen.
Ja, lekker belangrijk.
Ja, precies.
Ja. Nee, maar dat zie je natuurlijk ook met, bij wijze van spreken, al die pop-up reclames. Bedoel, daar zijn afhankelijk van je eigen instelling en afhankelijk van de kwaliteit van het onderliggende systeem, kunnen er heel interessante dingen voorbij komen of heel irritante dingen. Ik bedoel, kijk, en dat zie je nu, dat bij wijze van spreken dan komen er nog reclames voorbij van dingen die je juist de afgelopen week gekocht hebt.
Die je wel
hebt.
Al gekocht had.
Ja, dan denk ik van, dat is volstrekt zinloos. Ja. Maar bij wijze van spreken een follow-up aankoop. Dat kan dan weer iets zijn waar mensen mee geholpen worden.
Ja.
En dat denk ik dat een belangrijke rol kan zijn. Dat het die systemen allemaal steeds meer dienstbaarder worden aan wat mensen zelf willen.
Nou wil ik nog iets zeggen, Joop. Omdat je het had over die jongeren versus de oudjes. Hè? Iets wat ik nou, en ik denk dat ik daar ook wel over mee mag praten ondertussen. Iets wat ik bij mezelf merk, is dat ik hoeveel fouten ik maak, hoeveel dingen ik vergeet. We hadden het over die vrijdagmiddag, dat ik die vrijdagmiddag nou net wat had. Wat ik denk dat ook oudere generaties kan winnen voor die nieuwe technologieën, is dat die juist die technologieën gaan helpen om die vergissingen, eigenlijk een beetje weer glad te strijken.
Ja.
Van, heb je er wel aan gedacht dat je eigenlijk vrijdag, je had net met je partner gebeld, dat je gesproken hebt over het bezoek aan het museum dat je ging doen.
Ja.
Helemaal vergeten.
Ja, ja.
Dus dat hoop ik dat op een gegeven moment ook, die autonomie, dat blijft een, denk ik, een keuze. En dat blijft ook, denk ik, voor een groot deel blijft het ook persoonlijk, in hoeverre je daar aan wil overgeven. Maar technologie gaat je er hopelijk ook helpen om al die vergissingen en al die lacunes die je hebt, om dat helpen op te vullen.
Dus zeker.
Waar ik vreselijk blij van zal worden, is een digitale assistent die mij gaat vertellen over eigenlijk wat ik eigenlijk allemaal al heb meegemaakt of ervaren. He, dus dat iemand zegt, maar die film heb je al gezien hoor. Nee. Daar zit je nou over mee te praten. Maar die heb je al lang gezien. Dat was toen en toen. Of die afspraak die je nu aan het maken bent. Nou, dat wil ik zeggen, dat kan helemaal niet. Want je hebt net met iemand anders daar al over gesproken.
Ja, dat vind ik ook wel grappig. Hè? Dat je, we hebben het natuurlijk altijd over, en zeker als we het over ChatGPT hebben, van oh, het kan er al veel. Maar ik denk dan, Ik kijk op Netflix dingen en ik zie nog steeds dezelfde dingen langskomen die ik al lang gezien heb. En die hebben niet bedacht, we geven ze een ander kleurtje of we maken ze vager of we doen er een sterretje bij, denk ik. Misschien hebben ze daar wel over nagedacht dat ze het expres niet doen, maar ik vind het super onhandig.
Ik vind het ook super onhandig. Ik was op een borrel laatst en dan sprak ik iemand van Amazon en die was ook heel enthousiast over wat ze allemaal konden. Nog steeds krijg ik, als ik een reisboek koop van Amazon, krijg ik weer aanbevelingen over of ik niet nog een reisboek over dat land wil hebben. Maar die vakantie is al voorbij.
Ja.
Dus er is nog zoveel, is dat nog helemaal niet goed loopt en nog helemaal niet uitgedacht is. Nou.
Alright. Waar ik straks met jullie naartoe wil, is handelingsperspectief. Hè? Dus wat zou je nu als HR-professional, als leidinggevende, als consultant op het gebied van werk, wat zou je nu zelf moeten gaan doen, in gang moeten zetten, om in die toekomst te komen waar wij hopen dat we over 50 jaar zijn? En dat hoor je zo.
Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
Joop Schippers en Hajo Reijers in de studio. Beiden van de Universiteit Utrecht en hoogleraar al daar, maar dan wel op een ander onderwerp. Maar ze vinden elkaar bij mij in de studio altijd gezellig. Als we die toekomst willen creëren waarin heel veel van het werk wat we niet willen of heel veel van het gedoe wat er nu is rondom werken weggeorganiseerd hebben. Als dat allemaal gefixt is door technologie. Welke stappen moeten we dan nu zetten? Joop, ik ga bij jou beginnen. Jij bent ook al een paar keer begonnen over de zorg. En dat is niet voor niks. Want volgens mij heb jij zorg om de zorg.
Zeker, zeker.
Want daar komt wel een soort van infarct aan volgens mij. Hè, als we niks doen.
De behoefte aan zorg die gaat de komende decennia fors toenemen. Omdat er meer ouderen zijn. Maar ook omdat er meer kan. En ook omdat onze ambities hoger zijn. Mensen denken van goh, sommige dingen kunnen gerepareerd worden. Voor sommige dingen is het mogelijk om een alternatief te hebben voor mijn eigen benen. Of voor wat dan ook. Dus dat wil ik ook hebben. En we weten uit allerlei projecties. De een nog dramatischer dan de andere. Dat we in de zorg heel veel mensen tekort gaan komen de komende decennia.
Ja, dus je zou zeggen, technologie biedt kansen om dat in ieder geval te verzachten.
dat moet mogelijk zijn. Alleen, het moet natuurlijk ook wel door mensen gebruikt kunnen en willen worden. En dat is iets waar we denk ik goed over na moeten denken. Van wat willen we door mensen laten doen? En wat kunnen we door, noem het robots, laten doen? Maar dat gaat allemaal niet vanzelf. Dat vergt expliciete keuzes. Ik bedoel, je kunt wel iets om iets maken. En als vervolgens alle patiënten, alle mensen in verpleeghuizen zeggen dat wil ik niet. Ik vind het eng. Of nou ja, weet ik het wat. Ik bedoel, dan gaat het dus niet werken. Nee. Ik bedoel, dat zie je nu al met technologische oplossingen. Zoals bij wijze van spreken vaccinatie. Daarvan weten we grosso modo dat vaccinaties die in Nederland zijn toegestaan, dat die goed werken. En toch zijn er een heleboel mensen die zeggen, ja, maar toch ik eigenlijk liever niet. Nou ja, en dat wil je bij wijze van spreken met robots die je temperatuur opnemen of die weet ik het wel. Ja, ja. Ik bedoel, of die je eten komen brengen. Ik bedoel, er dus ook mensen zijn die dat niet willen. Dus daar moet je wel heel goed over nadenken hoe je dan de werkende mens, de verzorgende mens, de technologie en de patiënt aan elkaar wil koppelen.
Ja, gebeurt ook veel volgens mij al in de zorg. Hè? Met ik weet dat er bedden bestaan dat op het moment dat iemand uit zijn bed valt
of verkeerd anders gaat liggen, er is al zoveel meer mogelijk.
En dat is echt niet te geloven allemaal. Ja. Maar het is inderdaad ook, je krijgt toch een beetje ook dat Big Brother geval. Zeker als je met allerlei wearables en pleisters op gaat lopen die continu je hartslag en je bloeddruk en je weet ik veel wat meten. Ja, dan dat moet je natuurlijk maar wel comfortabel bij voelen. En dat is anders als je inderdaad één keer per dag door de verpleegkundige geholpen wordt. Dan heb je toch ook weer even een momentje. Ja. Maar zeg je dan, want je zegt er moet goed over nagedacht worden.
En er moet keuzes gemaakt worden.
Ja, wij hebben de zorg marktwerking geïntroduceerd. Gaat ons dat dan helpen? Of zou je zeggen van nou nee, dit is echt iets wat je juist met z'n allen moet gaan doen?
Ik denk dat in veel van dit soort situaties dat de markt het niet op gaat lossen. Het is vooral toch ook een coördinatieprobleem. Je hebt het coördinatieprobleem aan de kant van de werkenden. We hebben x miljoen mensen beschikbaar om y miljoen taken te doen. En als je de markt zijn werk laat doen, dan worden er misschien heel veel mensen stewardess of communicatiedeskundigen. Ja, of terwijl we inderdaad bij wijze van spreken op docenten en verpleegkundigen zitten te wachten. Dus daar moet regie op zitten. Daar moet iemand, dat mag best iemand namens ons allemaal zijn. Ja. Maar zullen we samen over moeten praten van waar willen we die mensen op inzetten? En dat betekent dat eigenlijk het complement daarvan en waar zetten we dan technologie in? Op welke manier combineren we die mensen en technologie? Dat ook onderwerp van dat brede gesprek moet zijn.
Nee, want ik zit me ook te bedenken. Technologie gaat taken bij ons weghalen. Als we niet weten welke taken dat zijn, zijn we nu mensen aan het opleiden voor taken die straks niet meer bestaan.
Nou ja, dat is nog een inefficiëntie die daarbij komt. Maar als je dus zou zeggen van we willen op grote schaal willen we de zorg verder technologiseren. Ik denk dat we dat kunnen met z'n allen, gewoon op basis van kennis enzovoorts. Maar dat is niet gratis. Dat betekent dat we daar miljarden en miljarden de komende decennia in zullen moeten investeren. Diezelfde miljarden die gaan we dan niet investeren in, bij wijze van spreken, industriële processen.
Ja.
Nou, dat mag van mij. Misschien is er wel een meerderheid in Nederland te vinden die dat zo zou willen. Maar dat kun je dus niet aan de markt overlaten. Daar zul je met z'n allen een discussie over moeten voeren van wat vinden we belangrijk en wat vinden we minder belangrijk en wat vinden we acceptabel dat het door robots gedaan wordt en waarvan vinden we dat niet. Want je had het net even over dat contactmoment. Ja. Misschien vinden we, ook al is het technisch, technologisch gezien inefficiënter om het door een mevrouw of een meneer te laten doen. Misschien vinden mensen het, ondanks die inefficiëntie, toch wel prettiger. We krijgen dadelijk de discussie van is het een robot die je steunkousen aantrekt? En dan kun je zelf aangeven hoe laat die robot dat moet doen. Of dat om 8:15 of om 9:15 is. Of zeg je van ja, maar ik vind toch eigenlijk een mevrouw of een meneer prettiger. Ja, dan komt die de ene dag wel eens op het ene moment. Het andere moment op het andere dag op het andere moment. Dat soort dingen, ja. Daar moeten we dan dus keuzes in maken.
Ja, helder. Hajo. Als we in die toekomst willen komen waarbij de plooien glad gestreken worden, terwijl we het niet eens doorhebben. Wat moeten we dan nu doen? Waar moeten we er nu op inzetten?
Ik denk dat iets wat misschien niet gelijk voor de hand ligt, is dat we erg de vinger aan de pols moeten houden over hoe de verschillende technologieën zich ontwikkelen en wat we daar wenselijk in vinden. Afgelopen week is in het Europarlament de AI Act besproken. Tenminste een conceptversie daarvan. Daar is het groen licht voor gegeven om die verder te ontwikkelen. En dat is eigenlijk een apparaat, een instrument om de ontwikkeling van hoe AI in de toekomst zich verder ontwikkelt. Hoe dat toch in bepaalde banen te leiden. Om bijvoorbeeld daar toch ook bepaalde toepassingen om die onder toezicht te stellen. Om ook al bepaalde soorten data die gebruikt kan worden om dat uit te sluiten. En ik verwacht dus zelf, maar ik ben zelf ook een technologie optimist. Ik geloof zelf dat onze technologie en alle slimme koppen die daaraan werken wel zorgen voor die verdere ontwikkeling van die technologie. Die leidt tot die gepersonaliseerde ondersteuning van werknemers, van medewerkers, maar ook van individuen, van klanten, van burgers.
Ja.
Die ontwikkeling gaat, denk ik, die verloopt. Maar dat we dat op een bepaalde manier aan toezicht op moeten houden, denk ik, is vreselijk belangrijk. Omdat we anders in situaties tegenkomen waarin het niet zozeer het niet meer zo aan zal voelen dat wij ondersteund worden. Maar dat er toch een hele belangrijke fabrikant van technologie ons een bepaalde kant opstuurt. Ja. En dat is iets wat ik denk dat we willen voorkomen. Dus willen we zelf, Joop heeft het woord al genoemd, hè, willen we in zekere zin die autonomie houden. Maar dan wel op een manier dat we ons eigen werk, wat we zelf belangrijk vinden, om dat goed vorm te kunnen geven. Dan moeten we kaders scheppen waarbinnen die technologie zich mag ontwikkelen.
Ja.
Dus in dat betreft geloof ik heel erg in dat je dit ook niet door de markt kunt laten regelen.
Ik zit nog even aan ons stokpaardje te denken, hè, waar iedereen het natuurlijk over heeft. Ik denk dat heel veel docenten toch even het been bij moesten trekken toen ChatGPT er was. Want er werden ineens fantastische stukken geschreven met prachtige bronverwijzingen en alles.
Ja.
En die kostte ongeveer 15 seconden tijd in plaats van uren en uren voor een leerling of voor een student. Nou, dat is volgens mij ondertussen wordt er hard aan gewerkt of is het al redelijk weer genormaliseerd en wordt er al gekeken van nou, wat kun je ermee? Prima als het werk uit handen neemt. Ik kan me voorstellen dat soort dingen veel vaker gaan gebeuren bij allerlei beroepsgroepen, dat er iets komt wat ineens ervoor zorgt dat er, ja, dat er een soort verstoring is van hoe het nu is.
Ja.
Hoe kun je daar nou, als je niet in die IT-wereld zit, hè, want dat zit onze luisteraar in de regel niet, hoe kun je daar dan toch vinger aan de pols houden? Wat moet je lezen, bijhouden, doen? Wat zou je tip zijn?
Ja, mijn tip is, en dat is natuurlijk heel erg lastig om dat op korte termijn te realiseren, maar ik denk dat we er naartoe moeten dat een groter deel van onze maatschappij, een groter deel van de bevolking, begrijpt wat de beperkingen zijn van deze technologieën. Begrijpt dat hoe ongeveer die technologie werkt om te komen tot bepaalde teksten of conclusies. Als we dat begrip, dat zal voor een groot deel, dus daar moeten we vertrouwen op dat we in ons onderwijs daar ook eigenlijk niet meer angstig mee omgaan, maar dat soort technologie wel aanbevelen en ook bespreken hoe dat ongeveer in elkaar gaat. Dat mensen toch ook een beetje begrijpen waar het vandaan komt en die limitaties ervan begrijpt. En voor een groot ander deel van onze bevolking, waar dat waarschijnlijk niet overgebracht zullen worden, zullen we het moeten hebben van anderen, van experts die ons gaan helpen om de beperking van die technologie te zien. Dus ook daar denk ik weer, als je dit helemaal vrij laat, kijk, wat mijn grootste zorg op het moment is dat die technologie zo goed en zo toegankelijk wordt, dat mensen dat eigenlijk zonder verder nadenken weer gaan toepassen, zonder dat ze eigenlijk begrijpen wat daar de risico's van zijn.
Ja. Het stond op Facebook, dus het is waar effect.
Precies dat. Ja. Dus als ik iets in de laatste jaren ook wel geleerd heb, hoe makkelijk het is om te manipuleren over wat er nou werkelijk is gebeurd, dat die technologie wakkert dat aan. Dus ook daar weer denk ik, we zullen moeten reguleren waar die technologie aan de ene kant van toepassing, waar die gebruikt kan worden. Zeker als we nadenken over waar de overheid gaat toepassen, maar zelfs in het bedrijfsleven. En we zullen veel meer moeten doen aan de educatie van onze bevolking. Ja.
Grappig. Veel moraal, veel zelf nadenken over wat je wil. Allemaal menselijke dingen. Dus dat is weer mooi. Ik dank jullie zeer. Het uur was veel te kort, maar dat is een goed teken. Joop Schippers komt vast wel weer terug. Hajo Reijers komt ook vast wel weer terug. Veel meer kun je vinden op de Future of Work Hub. Linkje zetten we wel even in de show notes. Over wat voor prachtig onderzoek er allemaal niet gedaan wordt over de toekomst van werk bij de Universiteit Utrecht. Dankjewel voor het luisteren.
Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast.